Wij willen verder gaan met de geschiedenis van Elia. Zijn laatste dagen hier op aarde. En dan neemt Elisa het stokje van hem over. Wij bevinden ons even ter oriëntatie ook alweer in het tienstammenrijk. De tweestammenrijk, dat gaat natuurlijk verder met de nakomelingen van David tot aan Jozefat. De tijdgenoot van Achab en Izebel hebben we de vorige keer gemerkt. En in het tienstammenrijk, daar hebben opeenvolgende koningshuizen elkaar opgevolgd. Te beginnen bij Jerobeam. En Achab is de vorige keer op het slagveld gesneuveld, zoals Micha dat had voorspeld. En hij werd opgevolgd door Ahazia. Het eerste boek van de koningen eindigt met een enkele opmerking in hoofdstuk 22 vers 53 over deze Ahazia. Hij ging de weg van zijn vader, hij ging de weg van zijn moeder en de weg van Jerobeam. En dat betekende hij volhardde helemaal in de afgodendienst die bij Jerobeam was begonnen en die vooral onder Izebel tot grote proporties is geworden in het tienstammenrijk. En daarmee houdt één koningen op en begint twee koningen één. En het eerste wat wij dan lezen over deze koning Ahazia is dat hij uit het raam valt. Twee koningen 1 vers 2. Ahazia viel door het traliewerk van zijn bovenvertrek dat in Samaria was en werd ziek. Hij stuurde boden en zei tegen hen: ga, raadpleeg Baal-Zebub, de god van Ekron, en vraag of ik van deze ziekte genezen zal. Maar een engel van de Heer sprak tot Elia de Tisbiet: sta op, ga de boden van de koning van Samaria tegemoet en spreek tot hen: is het omdat er geen god in Israël is dat u Baal-Zebub, de god van Ekron, gaat raadplegen? Dus dan krijgt Elia weer een opdracht. Elia is even buiten beeld geweest. Andere profeten werden door de geest van God naar voren gebracht in het eind van één koningen, waaronder dus Micha en anderen. En nu komt Elia weer, want de engel des Heren geeft hem de opdracht om de boden van Ahazia tegemoet te gaan. En zo komt Elia bij deze boden en die komen weer terug. En die vertellen dan in vers 6 dat er een man hen tegemoet kwam die tegen ons zei: ga, keer terug naar de koning die u gestuurd heeft en spreek tot hem. Nou, wat de engel had gezegd. En dan zegt Ahazia in vers 7, hoe zag die man eruit die u tegemoet kwam en deze woorden tot u gesproken heeft? Zij zeiden tot hem: het was een man in een haren mantel met een leren gordel om zijn middel. En toen zei de koning: dat is Elia de Tisbiet. Merkwaardig dat Achab Elia heel goed kent, hebben we gemerkt. En dat zijn zoon Ahazia Elia ook heel goed blijkt te kennen. Alleen al vanwege zijn mantel. En de mantel van Elia is inderdaad zijn handelsmerk. Er zijn meer van die profeten die hebben zo hun eigen handelsmerken. Mozes had een staf. Toen hij tegen de Heere God zei bij die braamstruik: Heer, ik kan niet praten, stuur me een ander. 1000 excuses. Maar de Heere zei: wat heb je in je hand? Die staf? Oh, die ga ik gebruiken. Nou, de Heere God heeft hem gebruikt. David had zijn slinger. Elia had zijn mantel. En daarin was hij ook herkenbaar. Precies zoals later de Elia versie 2.0 zou je kunnen zeggen, Johannes de Doper, ook gekenmerkt werd door een harenmantel van kamelenhaar. Maar iedereen kende hem. En de Heer Jezus zegt van deze Johannes de Doper: dat is de Elia die komen zou. Nou, in de kracht van deze Elia is Johannes de Doper ook gekomen. En heeft ook de koningen van zijn tijd onverbloemd de waarheid verteld. Zo is ook deze koning de onverbloemde waarheid hoort van Elia namens de Heere God. En de koning heeft daar zo zijn gedachten bij. Hij denkt dat lijkt op een bezwering. Dat is in de afgoderij natuurlijk vrij gebruikelijk. Maar als we degene die de bezwering heeft uitgesproken ter dood brengen, dan vervalt daarmee ook de bezwering. Dus wij gaan Elia arresteren. Zo zegt vers 9, hij stuurde een hoofdman over 50 naar hem toe, met zijn 50-tal, toen deze naar hem toe was geklommen, want zie, Elia zat op de top van een berg. En denk, ja, dat is wel mooi. Die twee, de koning valt uit het raam, op zijn sterfbed, en Elia zit op de berg. En als de koning hem wil laten arresteren, dan stuurt hij daar een hoofdman van 50 en zijn 50-tal om tegen Elia te zeggen, eind van vers 9, kom naar beneden. Maar Elia antwoordde en sprak tot de hoofdman over 50. Als ik een man Gods ben, laat er dan vuur uit de hemel neerkomen en u en uw 50-tal verteren. En er kwam vuur uit de hemel en dat verteerde hem en zijn 50-tal. Elia is een man van vuur. Hebben we op de Karmel gemerkt. En ook hier maakt koning Ahazia kennis met het vuur van Elia. Als hij denkt Elia even te kunnen arresteren en daarmee de bezwering uit de wereld te helpen, dan heeft hij het mis. Ahazia die stuurt nog een keer een hoofdman van 50 en zijn 50-tal en weer gebeurt hetzelfde. En dan stuurt hij nog een keer een hoofdman van 50, een derde groep in vers 13. Sorry. En deze derde hoofdman over 50 klom naar boven, kwam en boog zich op zijn knieën voor Elia neer. Hij smeekte hem en sprak tot hem, man Gods, laat mijn leven en het leven van uw dienaren van dit 50-tal toch kostbaar zijn in uw ogen. Zie, vuur is uit de hemel neergekomen en heeft die eerste twee hoofdmannen over 50 met hun 50-tallen verteerd. Maar nu laat mijn leven kostbaar zijn in uw ogen. Deze hoofdman die ziet daar 102 lichamen liggen. En hij trekt zijn conclusies. En hij buigt voor Elia en smeekt om genade. En dan zegt de engel des Heren voor de tweede keer, ga met hem mee naar beneden, wees niet bevreesd voor hem. En hij stond op en ging naar beneden naar de koning. Ja, als je naar de koning van Israël moet als profeet, dan moet je naar beneden. En dat doet Elia. Dat laat even weer zien die geestelijke niveauverschillen tussen Elia als de man Gods op de berg en Ahazia als een man op zijn sterfbed, maar wel erg in de diepte. En Elia hoeft niet bang te zijn om ook aan Ahazia te vertellen wat de engel had verteld. En zo gebeurt het, zegt vers 17, zo stierf hij overeenkomstig het woord van de Heere dat Elia had gesproken. Omdat hij geen zoon had, werd Joram koning in zijn plaats in het tweede jaar van Joram, de zoon van Jozefat, de koning van Juda. En denk je, hé, dat is merkwaardig. Om nog even die twee lijnen naast elkaar te zetten. Ahazia wordt dus opgevolgd door Joram. En de zoon van Jozefat heet ook Joram of Jehoram. Het is altijd hetzelfde. En die was getrouwd met Atalia. En we hebben de vorige keer al gemerkt dat Atalia een dochter is van Ahab en Izebel. Dan denk je, nou, het ziet er leuk uit. Zowel in het tweestammenrijk als in het tienstammenrijk zijn of de nakomelingen of de familie van Ahab en Izebel op de troon bezig om het hele land, niet alleen de tienstammen, maar het hele land te infecteren met hun Baaldiensten. En denk ik, dit is ook een beetje de humor is te zacht uitgedrukt. Maar ik denk ook dat hiermee de Heere God laat zien, maar ik zit achter de schermen aan de knoppen te draaien. Want Joram betekent de Heere is verhoogd. En dat moeten wij natuurlijk vertellen, maar iedereen die in Israël onder het koningschap van of de ene of de andere Joram zich bevindt, weet, Jehovah, de Heere is verhoogd. Uiteindelijk heeft hij het laatste woord, waarmee de Heere God alleen al het hele volk terug dwingt te denken aan wat er ooit op de Karmel is gebeurd door Elia de profeet. En zo zijn we hier gekomen aan het eind van hoofdstuk 1 en gaan wij over naar hoofdstuk 2 en wij gaan Elia en Elisa volgen in de laatste dagen van Elia's leven. Laat even een klein stukje daarvan lezen. Vers 1, hoofdstuk 2. Het gebeurde nu toen de Heere Elia in een storm zou opnemen in de hemel, dat Elia met Elisa uit Gilgal wegging. Elia zei tegen Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zei, zo waar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En zo gingen zij naar Bethel. Toen kwamen de leerlingprofeten, die in Bethel waren, de stad uit, naar Elisa toe en zeiden tegen hem, weet u dat de Heere heden uw meester van u zal wegnemen? En hij zei, ik weet het ook, zwijg erover. En Elisa zei tegen hem, Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zei, zo waar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En zo kwamen zij in Jericho. Toen kwamen de leerlingprofeten die in Jericho waren naar voren, naar Elisa toe en zeiden tegen hem, weet u dat de Heere heden uw meester van u zal wegnemen? En hij zei, ik weet het ook, zwijg erover. En Elia zei tegen hem, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zei, zo waar de Heere leeft en mijn ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En zo gingen zij beiden verder. En 50 mannen van de leerlingprofeten gingen erheen en bleven op grote afstand staan. En zij beiden stonden bij de Jordaan. Eerst even tot zover. Als in vers 1 staat dat de Heere Elia in een storm zou gaan opnemen, waarom is het dan nodig om deze ingewikkelde wandeling te maken? Zij bevonden zich op de een of andere wijze in Gilgal. Nou, dat is wel een monumentale plaats. Dat is dé plaats waar Israël ooit als eerste kwam na hun doortocht door de Jordaan onder Jozua. En in Gilgal, daar werden prachtige dingen gedaan. Bijvoorbeeld 12 stenen uit de Jordaan meegenomen en aan de andere kant in het beloofde land ter nagedachtenis neergelegd, herinneringsstenen. Daar vond de besnijdenis plaats. Dat had het hele de woestijnreis nauwelijks gebeurd. Het moest wel gebeuren toen Israël het beloofde land inging. En daar werd het Pascha gevierd. Ook daar werd nauwelijks aandacht aan geschonken tijdens die 40 jaar door de woestijn. Maar God brengt zijn volk helemaal bij de les in Gilgal. Bethel, de volgende plaats, die kennen wij ook, maar dan vooral uit de geschiedenis van Jacob. Als hij op de vlucht voor Esau de eerste nacht ligt te slapen met zijn hoofd op een steen, dan ziet hij in zijn droom een ladder die opstaat naar de hemel toe. En boven de ladder staat de Heere God. En de Heere God die belooft hem terug te brengen in dat land en Jacob te verzorgen. En als dit gebeurt, dan zegt Jacob, nu heet die plaats voortaan Bethel. Dit is niks anders dan het huis van God. Sinds dat moment heet die plaats Bethel. Bethel is ook de plaats waar Jerobeam een altaar voor de Heere God heeft gebouwd om te voorkomen dat zijn onderdanen elke keer naar Jeruzalem zouden moeten gaan om de Heer daar in de tempel te gaan aanbidden. Jericho is ook een belangrijke plaats. Dat is natuurlijk op zich een merkwaardige route. Als je eerst van Gilgal naar Bethel gaat en dan weer terug naar Jericho. Maar Jericho kende na Bethel, of na Gilgal, het tweede station waar Israël destijds mee te maken kreeg onder Jozua, want het was de stad die ze moesten veroveren en ook helemaal moesten vernietigen. Alleen zei de Heere God tegen Jozua, het zilver en het goud, dat moet je bewaren, dat is voor de Heere. En de Heer had natuurlijk grote plannen mee, want later zou daar een tempel worden gebouwd in Jeruzalem, waar je deze dingen natuurlijk voor nodig hebt. Maar de rest moest er allemaal aan, behalve Rahab en haar familie. De eerste keer dat wij hierover nadachten en wij Elia aantroffen, hebben we gemerkt dat vlak voordat Elia optrad, er een meneer kwam die de muren van Jericho weer heeft herbouwd ten koste van zijn zonen. Precies zoals Jozua dat destijds had voorzegd. Degene die deze muren weer gaat herbouwen, doet dat alleen maar ten koste van zijn twee zonen. Jericho als plaats is wel gebleven. We hebben altijd mensen gewoond. Het was zelfs een deel waar de stam Benjamin recht op mocht krijgen. Maar het mocht nooit meer een stad worden. En die man heeft dat vlak voordat Elia optrad gedaan. Dus Jericho is weer een stad. En die drie plaatsen, die gaat Elia bij langs. En elke keer vraagt hij aan Elisa, ga je mee of blijf je hier? Dat doet hij al als hij van Gilgal gaat vertrekken. Maar je kunt je afvragen, wat is er in Gilgal nog overgebleven vanaf die tijd dat Jozua daar met het volk doorheen trok? Die 12 stenen zullen er misschien wel liggen, wat er van over is. Het Pascha is ook weer net zo verwaarloosd als het was in de woestijnreis. We lezen nog even dat het onder David en Salomo plaatsvond. Maar dan gebeurt er een hele tijd niks, ook niet in de tijd dat Elia en Elisa hier leven. En daarna, 100 jaar later, komt koning Hiskia in het tweestammenrijk aan het bewind. En die gaat de tempel reinigen en die gaat het Pascha weer vieren. En er staat erbij, het Pascha van Hiskia was het mooiste Pascha sinds David en Salomo. Dus ook in deze tijd van Elia en Elisa wordt het Pascha nauwelijks gevierd. Het enige wat overgebleven is in Gilgal is de besnijdenis, want dat heeft men altijd wel gehandhaafd. Bethel in de tijd van Elia en Elisa is vooral het altaar van Jerobeam. Er zullen weinig mensen zijn die zich realiseren, dit is de plek waar vader Jacob contact kreeg met de Heere God en zijn beloften heeft gekregen. Jericho is vooral de stad waarvan de muren weer herbouwd zijn. Maar het altaar wat Jericho, wat Jerobeam in Bethel heeft gebouwd, ja, het is natuurlijk maar een nep-altaar. Je zou kunnen zeggen een imitatie-altaar. Het is geen altaar wat de Heer heeft verordend. De priesters werden uit alle bevolkingsgroepen werden ze geronseld. Hoefden helemaal geen nakomelingen van Levi te zijn of van Aaron. Daar tilde Jerobeam niet aan. Iedereen mocht dat doen. Als men maar daar bleef, of in Dan in het noorden, maar niet naar Jeruzalem zou gaan. Het merkwaardige is, als later de profeet Amos komt, dan heeft hij een boodschap. Die gaat naar Bethel, een man uit het tweestammenrijk. Die maakt de oversteek in opdracht van de Heere God naar Bethel. En hij gaat in Bethel staan en hij heeft een boodschap. Namens de Heere God zegt hij daar in Amos 3 vers 14, ik zal de altaren van Bethel vergelden. Dan denk je, hè, wat is dat nou? Er staat dan maar één altaar in Bethel. Nee, kennelijk zijn er meer altaren. Maar hoe zit dat dan? Amos roept op om de Heere te gaan zoeken. En hij voegt in hoofdstuk 5 vers 5 eraan toe. Maar zoek niet in Bethel en kom niet in Gilgal. Dat is dus een profeet die ook die twee plaatsen aan elkaar koppelt. Waarschijnlijk ook om aan te geven dat het altaar van Bethel een kopie heeft gekregen in Gilgal. Of dat de 12 stenen zijn geweest die uit de Jordaan zijn gehaald en dat men daar een altaar van heeft gemaakt, het zou best kunnen. Want later onder Hiskia lees je ook dat de koperen slang zelfs een afgodische functie heeft gekregen. Dus alles wat uit die tijd nog herinneringen oproept aan de God van Israël, heeft later een afgodische invulling gekregen. Waarmee wij dan ook de conclusie trekken dat in Gilgal een imitatie altaar is gebouwd, net als in Bethel. Maar wie was nou die man die die muren opgebouwd heeft in Jericho? We hebben gelezen dat was ene meneer Hiel uit Bethel. Dan denk je, dat kan toch geen toeval zijn? Dat die plaatsen die nu door Elia worden bezocht en dat Elisa met hem moet meelopen, afgodische, demonische effecten hebben gekregen op plaatsen waar de Heer een duidelijk geluid had laten horen. Of een positief geluid, of zoals bij Jericho een negatief geluid. Als we kijken naar Gilgal, dan zegt Elia daar tegen Elisa, blijf maar hier. Ze hebben daar waarschijnlijk samen, hoe lang, dat wordt ons niet verteld, maar we treffen hen hier aan in Gilgal. Het is alsof Elia samen met Elisa teruggegaan is naar het allereerste begin zoals het volk in het land is gekomen. Dat Elia tegen Elisa zei, wij gaan terug naar het begin en wij gaan nog even de hoogtepunten bij langs van toen en we gaan kijken wat er nu van terechtgekomen is. Hoe de situatie er nu voor staat. Elia zegt, je mag hier blijven. Maar nee, Elisa zegt, mijn ziel is aan uw ziel verkleefd. Ik ga met u mee, ik ga u niet verlaten. En zo gaan ze verder en komen ze aan in Bethel. En ook daar heeft Elia aan Elisa het nodige te vertellen, maar ook het nodige te laten zien. Het altaar van Jerobeam wat daar staat. Het begin van een enorme olievlek die als een soort Baal dienst, afgodische dienst zich heeft uitgebreid ook naar Gilgal toe en andere plaatsen. Het valt op dat daar leerlingprofeten zijn die naar Elisa toe komen en die ook wel wat weten. We hebben niet gelezen dat de Heer ergens ook over die leerlingprofeten heeft geïnformeerd, maar ze zijn wel op de hoogte van het feit dat Elia wordt weggenomen. En ze zeggen tegen Elisa, uw Heer wordt van u weggenomen. Weet u dat wel? Ja, zegt Elisa, ik weet het. Maar dan denk je, wat is dat bijzonder? Dat in zo'n plaats waar afgoderij is, waar Jerobeam dat heeft laten beginnen, dat daar leerlingprofeten zijn. Wie zou er ooit mee begonnen zijn om die zogenaamde profetenscholen te laten starten? Nou, misschien Samuel. Wel, als wij in Samuel 10 vers 5 lezen, als hij Saul heeft gezalfd en hij stuurt hem weer terug naar huis, dan zegt hij tegen Saul, in de stad zult u een groep profeten tegenkomen die van de hoogte afkomt. Er zijn dus in de tijd van Samuel profetengroepen. Misschien is Samuel wel degene geweest die gedacht heeft, ik moet meer mensen daarvoor enthousiast krijgen om de Heer te gaan dienen. Is hij wel degene geweest die met profetenscholen is begonnen. En als er die groep Saul tegemoet komt met muziek en dans, dan gaat zelfs ook Saul profeteren. Vandaar het spreekwoord, is Saul ook onder de profeten? Dat komt daar vandaan. En dat is kennelijk na Samuel altijd zo gebleven. Dat er verschillende plaatsen waren waar leerlingen profeten waren, zelfs tot in Bethel. En die weten ook wel wat. Laat ze ook weten. Maar het merkwaardige is, Elia is wel de Heer van Elisa. Maar de profetenzoonleerlingen, die spreken niet zo over Elia. Die zeggen, het is uw Heer. Elia en Elisa hebben weer die vraag, blijf toch hier. En weer geeft Elisa hetzelfde antwoord. En dan gaan ze door naar Jericho. En ook daar komen weer leerlingprofeten. Weet u, en dezelfde vraag, ook daar zijn de leerlingprofeten goed op de hoogte dat Elia wordt weggenomen. Ja, zegt Elisa, ik weet het. En opnieuw, voor de derde keer, vraagt Elia, blijf toch hier. (Tie) denk je, waar zijn we dat vaker tegengekomen? Dat iemand de ander drie keer een vraag stelt en drie keer een antwoord wil horen. Ik denk even terug aan Simon Petrus, daar na de opstanding bij het meer van Tiberias, dat de Heer hem vraagt, Simon, heb jij mij echt lief? En tot drie keer toe, ja Heer, ik heb u lief, ik houd van u. En dan staat er voor de derde keer als enige bij, zo gingen zij beiden verder. En dat geldt ook voor Simon Petrus met de Heer. Maar zo gingen zij beiden verder. Dat kennen wij ook uit een eerdere geschiedenis. Namelijk in Genesis 22, als Abraham en Isaac samen naar Moria gaan. En Isaac vragen stelt, waar is nou het lam? We hebben vuur bij ons, maar waar is het lam eigenlijk? Abraham geeft antwoord. En dan staat daar ook heel mooi, zo gingen zij beiden verder. Een vader en een zoon. Abraham en Isaac. Maar dat geldt ook voor Elia en Elisa. Dat zal later blijken als Elia opgenomen wordt, dat Elisa hem naroept, mijn vader, mijn vader. En zo zien we hier ook een vader en een zoon. En die vader neemt die zoon mee van stap tot stap en laat zien wat er is gebeurd. Met die plaatsen, die in het begin van Israëls geschiedenis ontzettend belangrijk waren, en hoe het er nu voor staat. En dan komt men bij de Jordaan. En daarvan hebben we gelezen dat ook daar leerlingprofeten meegaan. Alleen, er zijn 50 leerlingprofeten en die blijven op een afstand staan. En denk je, dat is merkwaardig. We zijn bij het vorige hoofdstuk drie groepen van 50 soldaten tegengekomen. Die hadden al alle drie een hoofdman. Een hoofdman met 50 soldaten. Hier staan 50 leerlingprofeten op enige afstand te kijken hoe die twee doorlopen naar de Jordaan toe. En ze blijven op afstand. Het is alsof het zo wordt opgeschreven dat wij de indruk krijgen, deze hebben geen hoofd. Deze hebben geen leidende profeet. Zoals Elisa dat had. Ze hebben allemaal tot nu toe gezegd, uw Heer wordt van u weggenomen. En zij als leerlingprofeten hadden eigenlijk ook Elia als hun Heer moeten accepteren. En dat hebben ze niet gedaan. En ze blijven dan ook op enige afstand staan. Want een leerlingprofeet die weet wel het een en ander, maar is kennelijk niet in staat om de weg te vervolgen die Elia en Elisa hier samen afleggen. En nu ook een sprongetje maken naar de vergelijking die we al vaker hebben gemaakt, namelijk met Paulus en Timotheus. Ook dat is een vader-zoon relatie. Paulus had meerdere zonen, Onesimus, Titus, de hele gemeente van Thessalonica noemt hij mijn kinderen. Maar er was er van al die kinderen, geestelijk gezien, eigenlijk maar één, waarvan hij mijn geliefd kind zegt. En dat is aan Timotheus. Die twee hadden een hele bijzondere band met elkaar. En we hebben dan ook twee brieven in de Bijbel die Paulus aan hen heeft geschreven. En die tweede is inderdaad zijn laatste rit. En hij schrijft aan het eind van die tweede brief dat hij spoedig zal worden terechtgesteld. Laten we eens kijken of Paulus en Timotheus net zo'n rit maken in die twee brieven als dat Elia en Elisa hier hebben gemaakt. Kortom, komen er in die twee brieven dingen naar boven die ons herinneren aan Gilgal, aan Bethel en aan Jericho. En niet alleen maar om naar die twee brieven te kijken voor toen, maar om ook te beseffen dat die brieven in de Bijbel staan en dat Paulus in zijn brief eigenlijk over zijn hoofd heen kijkt naar ons en ons ook aanspreekt als jij mens Gods, zoals we hebben gemerkt, dat juist in die twee brieven elke gelovige persoonlijk als een man of vrouw Gods wordt aangesproken. Laten we eens even kijken of er een kenmerk is van Bethel. En dat begint natuurlijk bij de eerste brief. Een brief waarin Paulus vooral beschrijft hoe het ooit begonnen is. En in 1 Timotheus 3, vers 15, daar schrijft hij dat hij deze brief schrijft, zodat Timotheus weet hoe hij zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, het pilaar en de grondslag van de waarheid. Dan heb je het natuurlijk niet over een plaatselijke gemeente, dan heb je hier echt over de wereldwijde gemeente. Zoals God die zich had voorgesteld om op aarde te functioneren. Dat de mensen buiten die gemeente, als die op zoek zouden zijn naar waarheid, daar bij een adres terecht konden. In de gemeente van God de waarheid konden vinden. Dat geldt natuurlijk voor de persoon van de Heer Jezus voorop. Want hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dat is het eerste wat mensen nodig hebben om hem te leren kennen. En wat is er? Er is geen andere plaats op aarde dan in de gemeente van God om de Heer Jezus te leren kennen. Van daaruit heeft de Heer zijn personen die hij daarvoor gebruikt. En ook het woord van God zelf natuurlijk. Dat is de bedoeling die God had met het huis van God. Zoals hij dat had toen hij met zijn volk het land Israël binnenging. Een volk waar hij bij wilde gaan wonen. En zo zijn ze uit Egypte gegaan. Zo hebben ze gaan staan zingen bij de Rode Zee. En dat lied gewezen op de plek waar zij zeiden, dat is de berg waar God gaat wonen. Zij wisten dat. En dat was een Gods bedoeling. Is er een kenmerk in deze eerste brief die ons een beetje doet herinneren aan Gilgal? Nou, ik denk dat vers wat daarna volgt. 1 Timotheus 3, vers 16. En ongetwijfeld, groot is de verborgenheid van de godsvrucht. Hij die geopenbaard is in het vlees, gerechtvaardigd in de geest, gezien door de engelen, gepredikt onder de volkeren, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. Denk nog even terug aan Gilgal, zoals Jozua zijn volk daar aan de andere kant liet bezig zijn met die 12 stenen die uit de diepte van de Jordaan kwamen. En daar lagen ze. De Jordaan die stroomde weer door. Israël was aan de overkant. En zij zagen die 12 stenen daar uit de diepte. Zij konden door droge grond aan de overkant komen. En wat zegt Paulus hier? Het geheim, de verborgenheid van de godsvrucht, van het vrome leven, van de godsvruchtigheid, van de godsvrezendheid, eerbied voor God. Dat geheim is groot. Dat is namelijk een persoon. En Paulus die omschrijft die persoon als iemand die geopenbaard is in het vlees. God de Zoon werd mens en heeft op aarde gewoond. Nou, vorige maand dachten we weer uitvoerig na met kerst over de geboorte van de Heer Jezus. En ik ben bang dat voor velen, als zij al naar de Heer Jezus keken, toch weer ondaan aangedaan werden door dat kleine babytje in die kribbe. Maar Paulus zegt, het is een godswonder dat God mens werd en hier op aarde de nederigste plaats innam. En zo zijn leven is begonnen op weg naar het kruis, het werk heeft volbracht. En dat is wat wij geloven in deze wereld. Dit is onze geloofszaak. Daarna is hij opgenomen in de hemel. In beeld is Gilgal, wat ons betreft, heel belangrijk. Als wij oog krijgen voor de Heer Jezus, dan is dat de mens uit de hemel. God en mens in één persoon, die nu als de verheerlijkte mens in de hemel is, nadat hij op aarde de allerdiepste plaats heeft ingenomen. En dat was ook de besnijdenis. Als hij de diepste plaats inneemt, dan horen dat volk, horen wij ook onszelf van alle ego's te ontdoen, onszelf te besnijden en klein te worden. Dat is het de kern van deze eerste brief aan Timotheus. En Jericho komt ook inderdaad nog even aan bod. Als hij in hoofdstuk 6 vers 10 zegt, als waarschuwing: de geldzucht is een wortel van alle kwaad. En een gelovige die net als bij Jericho hoort, geld en zilver zijn voor de Heere. Onze materiële dingen zijn in principe ook wat de Heer ons heeft toevertrouwd, waar we iets voor onszelf van mogen gebruiken. Maar in feite is het allemaal voor hem. Dan zegt hij, leef daar dan ook naar. En doe niet als de ongelovigen die, net als een Jericho, het alleen maar goed willen hebben. Want de geldzucht, het steeds meer willen hebben, is een, niet de, maar een wortel van alle kwaad. Jericho wordt ook in deze eerste brief even genoemd. In hoofdstuk 4 kwam er nog een waarschuwing tussendoor. Dat Paulus daar zegt dat de geest nadrukkelijk zegt dat er in de latere tijden sommigen van het geloof zullen afvallen. Terwijl ze zich zullen bezighouden met verleidende geesten en leringen van demonen. Nou, dat is dan niet direct op het moment dat deze eerste brief wordt geschreven. Maar Paulus bereidt Timotheus en dus ook ons erop voor dat er in latere tijden deze verschijnselen zullen komen. De geest zegt dat uitdrukkelijk. Nou, wat zijn dan die verleidende geesten en die leringen van demonen? Vers 3. Zij verbieden te trouwen en zich van voedsel te onthouden, dat God geschapen heeft om met dankzegging te worden genuttigd. Nou, daar heb je de dingen die begin van de christenheid zijn gebeurd, zo met de celibaat al heel vroeg in de geschiedenis van de kerk. Maar op moreel gebied is dat natuurlijk gruwelijk ontspoord. En dan merk je al dat zo'n inzetteling als het celibaat echt een demonische lering is geweest, met effecten die tot vandaag de dag doorcijpelen. Maar echt ook niet alleen in het Rooms-Kerk, maar ook in alle denominaties door de hele christenheid heen zijn weg hebben gevonden op moreel gebied. Dit was de eerste brief die Paulus heeft geschreven. Alsof hij Timotheus nog even bij de hand wilde nemen en langs de grote belangrijke punten wilden meenemen voordat zij afscheid gingen nemen van elkaar in die tweede brief. En ik stel voor dat we daar even mee wachten tot we na de pauze met de tweede brief nog even verder gaan over deze drie belangrijke punten. Die drie plaatsen, die hebben natuurlijk een oorspronkelijke planning in de ogen van de Heere God voor Israël. En ook als het gaat om de toepassing voor ons als gemeente, dat je denkt, ja, er waren inderdaad oorspronkelijke plannen die de Heere God had met de gemeente, met ons gedrag en ons besef van wie de Heer Jezus is. En de gevaren die op ons loeren. En dan denk je, ja, wat is er dan nu, zoveel jaar later, van terechtgekomen als we in de tweede brief inderdaad niet alleen maar in latere tijden, maar zegt hoofdstuk 3 inderdaad in de laatste dagen zijn terechtgekomen. Hoe ziet het dan uit? Nou, hoe ziet Bethel er dan uit? In de tweede brief, dan spreekt Paulus al niet meer over het huis van God, de gemeente van de levende God, maar dan spreekt hij in hoofdstuk 2 vers 20 over een groot huis. Daar zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten, sommige tot eer, sommige tot oneer. Kortom, het is een hele mengeling van goed en niet goed. En het is niet altijd meer goed te zien wat nou goud en wat nou aarden vaten zijn. Gelukkig zegt hij daarbij, de Heer kent die de zijne zijn. Maar hij voegt er ook aan toe, als je de naam van de Heer wil aanroepen, dan onttrek je je van de ongerechtigheid, want vandaag in de gemeente, wat zich gemeente van God noemt, is heel veel imitatie. Erik verwees er al even naar in zijn inleidende woorden, maar er zijn ongelooflijk veel mensen die op het christelijk erf imiteren. En dat geldt eigenlijk ook als het gaat om Gilgal. In de eerste brief was het nog steeds de verborgenheid van de godsvrucht, die was groot. En we kwamen uit in een prachtige omschrijving van wie de Heer Jezus is. In de tweede brief, dan schrijft hij in hoofdstuk 3, vers 5, onwaarschijnlijk bezitten zij godsvrucht, maar de kracht ervan verloochenen zij. En waar heeft Paulus het dan over? Hoofdstuk 3, vers 1, weet dit, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen zijn, want de mensen zullen zelfzuchtig, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedigen, lasteraars, de ouders ongehoorzaam en nog een hele lange lijst met allemaal nare elementen. En dat zijn dus mensen die niet ongelovigen zijn, maar die ogenschijnlijk een zweem van godsvrucht met zich meedragen, die zich ook gewoon christen noemen. En Paulus zegt dat is imitatie, dat is een buitenkantje. Het heeft met de binnenkant niks te maken. En dat is voor ons natuurlijk best lastig als je in zo'n situatie komt waarin je inderdaad merkt, qua christenheid is dit het grote plaatje. Dan is het oorspronkelijke plan, namelijk de Heer Jezus en al zijn grootsheid centraal, helemaal vervangen door iets wat wij hebben gemaakt en wat de plaats van de Heer Jezus heeft ingenomen. Hoe zit het dan met Jericho? Nou, lees even hetzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 3, even verder. In vers 4, na die lange lijst, roekeloos opgeblazen, zegt hij, het zijn meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God. Dus de geldzucht heeft zich uitgebreid tot alles wat maar fijn is. De liefhebbers van genot. Nou, dat de mensheid om ons heen zo in elkaar zit, ja, dat kun je je voorstellen. Die hebben niks anders. Maar als christenen in hun leven deze prioriteiten bovenaan hebben staan, in plaats van liefhebber zijn van God, ja, dan wordt het moeilijk. Dan wordt de geldzucht een groot probleem. En dan hebben wij gelukkig nog steeds overal leerlingprofeten. Mensen die ook tegen ons praten over de komst van de Heer. Maar het lijken een beetje op die 50 leerlingprofeten die op een afstand blijven staan. Dat je afvraagt, je weet wel wat van de Bijbel. Je kunt ons zelfs vertellen dat de Heer gauw komt. Maar is Hij jouw Heer in je dagelijks leven? Heb jij een hoofd waar jij onvoorwaardelijk voor buigt? Kijk, er zijn genoeg mensen die de Heer Jezus als heiland hebben leren kennen. En die ook gelukkig gered zijn voor de eeuwigheid. Maar in de praktijk van elke dag is het ook mooi als je Hem niet alleen als heiland, maar als Heer hebt die gezag heeft in je leven. En deze 50 leerlingprofeten die nog van alles graag wilden leren en ook wel wat wisten, hadden geen Heer. En er zijn vandaag de dag nogal wat christenen die eigenlijk leerlingprofeten zijn. En altijd leerling blijven. Of naar dat niveau weer terugvallen. Zoals Paulus schrijft in het eerste hoofdstuk van deze brief. In 2 Timotheus 1 vers 15. Dit weet je, dat allen die in Azië zijn zich van mij hebben afgewend. En als je het hebt over Azië, dan heb je het over die regio in het huidige West-Turkije, waar in Openbaringen 2 en 3 7 brieven aan worden gericht. U weet, Efeze, Smyrna, noem ze maar op, maar ook Colosse. En we hebben ook een brief van Paulus aan de Efeziërs. En dat zijn brieven dat je denkt, oh, dat zijn de hoogste zegeningen. Dat zijn geweldig rijke christenen die zich helemaal bewust zijn van alle geestelijke zegeningen in Christus, die een lijntje naar boven hebben en met een verheerlijkte Heer in contact staan. Hij zegt hier tegen Timotheus, en dan bevindt hij zich dus in Rome, Paulus, allen in Azië hebben zich van mij afgewend, hebben afstand naar mij genomen, zoals die profetenzonen. En ze vinden mij te radicaal, te overdreven, noem het maar op. In ieder geval, zij hebben een andere prioriteitenlijstje gekregen dan ik. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal verloren gegaan zijn. Maar als christen zijn ze behoorlijk gedevalueerd. Nou, dan weet je al dat als Paulus dit schrijft van hen die in Azië zijn, dat wij na 2000 jaar christenheid al heel wat plekken kunnen noemen waar de Heer een geweldig werk is begonnen. Van opwekking, van het revij, van de reformatie. Allemaal dingen waarvan je denkt, Heer, u bent daar iets begonnen waar je tot op de dag van vandaag blij voor kunt zijn. Een werk van uw geest. Maar in de loop der tijd daarna is het weer helemaal afgevlakt en afgezakt. En is het weer een grauwe, grijze massa geworden. En denk je, is er nog leven? Ja, er zijn altijd nog leerlingprofeten. En het is altijd mooi om een gelovige tegen te komen met wie je kunt spreken over de komst van de Heer. Om elkaar op te bouwen. Dus dat zijn de dingen die ook in die tweede brief aan Timotheus worden voorgehouden. Niet bang zijn, Timotheus, maar doorgaan. En zo gaan die twee samen. En dan zijn we weer even terug bij Elia en Elisa. Die gaan bij de Jordaan aankomen. En dan zegt vers 8 van 2 Koningen 2. Toen nam Elia zijn mantel, rolde hem op en sloeg het water. Dat werd naar beide kanten verdeeld en ze gingen er beiden door over het droge. En het gebeurde nu toen ze overgestoken waren dat Elia tegen Elisa zei: vraag mij wat ik voor u zal doen voordat ik van u weggenomen word. Elisa zei: laat er toch twee delen van uw geest op mij mogen zijn. Maar hij zei: u hebt een moeilijke zaak gevraagd. Als u mij zult zien, als ik bij u vandaan weggenomen word, dan zal het u gebeuren, maar zo niet, dan zal het niet gebeuren. En het gebeurde, terwijl zij al sprekend verder gingen, zie dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen beiden scheiding maakte, en zo voer Elia in een storm naar de hemel. En Elisa zag het en riep: mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters. En hij zag hem niet meer en toen greep hij zijn kleren en scheurde ze in twee stukken. Hij pakte de mantel van Elia die van hem was gevallen en keerde terug en bleef staan aan de oever van de Jordaan. Hij nam de mantel van Elia die van hem was gevallen was en sloeg het water en zei: waar is de Heere, de God van Elia? Ja, hij. Hij sloeg het water en hij werd aan beide zijden verdeeld. En Elisa ging erdoor. Prachtig dat die twee zo door de Jordaan gaan. In de andere richting als waar Israël onder Jozua ook over droge grond het land zijn binnengegaan. Zij gaan het land nu uit. Dat betekent de Jordaan altijd dood en opstanding. Een afzondering. Elisa moet in de afzondering afscheid nemen van Elia. En weer wordt de mantel van Elia erbij gehaald. Die had al een paar keer een grote rol. Namelijk toen Elia op de berg Horeb was en hij de mantel nam om zijn gezicht te bedekken. Toen hij Elisa moest roepen om hem die mantel, en dat deed hij door hem die mantel toe te werpen. En we hebben het vorige hoofdstuk gemerkt, het is het kenmerk van Elia, de tisbiet. En nu neemt hij hem op en hij slaat op het water en zo gaan zij over de droge weg naar de andere kant toe. Het punt wat daarna gebeurt aan de overkant van de Jordaan, waar het precies is, dat wordt ons verder niet verteld, maar in ieder geval in het overjordaanse. Daar doet Elia een verzoek. Je mag een verzoek doen, Elisa. Wat zou je het liefste hebben? Elisa zegt: ik wil graag een dubbel deel van uw geest. Nou, Elisa vraagt niet of hij twee keer zo intelligent wil worden dan Elia. Of dat soort gekkigheid. Een dubbel deel is altijd het eerstgeboorterecht. De oudste zoon kreeg het dubbele deel en de anderen mochten met een enkel deel genoegen nemen van de erfenis. En wat Elisa dus aan Elia vraagt is: mag ik als je oudste zoon door het leven gaan. Ik wil graag een rijke erfenis ontvangen van wat de Heer je heeft als taak heeft toevertrouwd. Enige voorwaarde, zegt Elia, als je mij naar de hemel zult zien weggenomen worden, dan zal het jou gebeuren. En zo vindt daar, als die twee samenlopen, dat fenomenale plaats dat tussen hen beiden, die vurige wagen en die vurige paarden, Elia meenemen en hij in een storm naar de hemel wordt meegenomen. Dan denk je, ja, hij eindigt zijn leven zoals hij altijd eigenlijk is gekarakteriseerd. De man van vuur, van een oordeel en een harde boodschap. Oké, hij had zelf ook gelukkig de stilte kunnen vinden op de berg Horeb, waar de Heer niet in de storm tegen hem sprak, maar in de stilte. Maar verder is het leven van Elia een leven geweest van veel vuur. En zo is hij ook naar de hemel gegaan. Het is de enige in de Bijbel, behalve de Heer Jezus dan, die naar de hemel is gegaan. Van Henoch staat alleen dat hij wordt weggenomen, maar dat is het dan ook. Maar waarheen, dat wordt er niet bij verteld. Bij Elia wel. Ook Mozes wordt alleen begraven door de Heere God. Maar van Elia wordt uitdrukkelijk verteld. Hij is naar de hemel gevoerd. En Elisa zag dat. En dat was de voorwaarde. Dat de mantel van Elia nu wordt weggelegd voor Elisa. Zou het toeval zijn dat als Paulus die tweede brief aan Timotheus schrijft, dat hij aan het eind van die brief in 2 Timotheus 4 vers 13 zegt, als je komt, neem de mantel mee die ik in Troas bij Carpus heb achtergelaten. Is dat een aardigheidje om Timotheus te vragen, joh, ik heb het een beetje koud hier in Rome, in die gevangenis. Ik heb daar ergens een mantel liggen. Als je toch komt, neem die mantel maar gelijk mee. Nee. De mantel van Saul, van Paulus, die lag bij Carpus. En Paulus vraagt hier aan Timotheus, daar ligt de mantel van mij, jij neemt hem mee. En de bedoeling is natuurlijk, vlak voordat Paulus terecht wordt gesteld en Timotheus hem gaat bezoeken, dat Paulus hem de mantel geeft. En jij gaat nu met mijn mantel verder. Zoals Elisa verder ging met de mantel van Elia, zo gaat Timotheus verder met de mantel van Paulus. En over het hoofd van Timotheus heen staat natuurlijk ook dat wij die mantel overnemen. Wij gedragen ons ook in de voetstappen van deze grote apostel, die dan ook in 1 Korinthe 10 zegt, wees mijn navolger zoals ik van Christus. Of 1 Korinthe 11 is dat. Maar hij zegt tegen Paulus nog een ding, tegen Timotheus nog iets. Hij zegt, neem ook de boeken mee en vooral de perkamenten. Tot zijn laatste momenten op aarde wil Paulus die boeken blijven lezen en ook de perkamenten waarop hij die brieven heeft geschreven die wij allemaal hier in onze Bijbel hebben staan. In de hoop dat hij die ook aan Timotheus kan geven en die zij ook mee mag nemen. En dat Timotheus ook daar in die boeken blijft lezen en ook in die handgeschreven brieven van Paulus. En wij hebben het allemaal gedrukt bij ons. En wij gaan met de mantel van Elia, met de mantel van Paulus, zou je kunnen zeggen, moedig voorwaarts. Elisa neemt die mantel op en zo komt hij bij de Jordaan en hij vraagt, waar is de God van Elia? Ja, hij. Daar staat hij met die mantel van Elia. En hij weet, Elia is nu in de heerlijkheid. En die komt niet meer terug. Maar waar is de God van Elia? Ja, hij. Alsof Elisa wil zeggen, met minder wil ik het niet doen. En dat antwoord gaat komen. Daar gaan we de volgende keer uitvoerig naar kijken. Hoe Elisa met de mantel van Elia verder gaat. Ik wou nog even terug naar 1 Timotheüs 3 vers 16. Ongetwijfeld, groot is de verborgenheid van de godsvrucht. God is geopenbaard in het vlees en dat eindigt met opgenomen in heerlijkheid. Wat die discipelen op de Olijfberg in Handelingen 1 hebben meegemaakt, als de Heer Jezus wordt opgenomen en een wolk onttrekt zich aan hun ogen, dat moet ongelooflijk geweest zijn. En zij gaan terug en zij wachten op die andere trooster die bij hen is en bij hen komt en bij hen zal blijven. En die hebben wij vandaag ook. En soms dan heb je heimwee. Denk je, nou, ik wou dat ik bij de Heer Jezus was toen hij hier was. Maar je hebt het ooggetuigenverslag van Lucas en anderen die vertellen, hij is in de heerlijkheid. Hij zit daar nu. En we hebben met de ogen van ons geloof gezien dat hij daar nu is. En dat is onze kracht. En zo probeert Paulus Timotheus te bemoedigen. En ik wou daarvoor even naar het eerste hoofdstuk van die tweede brief. Een brief waarin hij zijn geliefde kind Timotheus bemoedigt. Zo noemt hij hem ook in vers 2. Aan Timotheus, mijn geliefd kind. Genade, barmhartigheid, vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. Vers 6. Om die reden herinner ik je eraan de genadegave van God aan te wakkeren die in je is door de oplegging van mijn handen. Oké, Timotheus had een taak. Paulus had hem als apostel erin bevestigd. Nou, dat laatste dat kennen wij niet. Maar dat eerste hebben wij wel, want we hebben allemaal een taak. En zo lezen wij dan ook de woorden die Paulus hier aan Timotheus schrijft als woorden die voor ons geadresseerd zijn. Dat elk van ons een genadegave heeft gekregen die wij horen aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van bangheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Een geest van bangheid had zelfs ook Elia, hebben we gemerkt de vorige keren, dat hij op de vlucht ging voor Izebel. Dat hij op de berg Horeb zei, Heer, ze zoeken mijn ziel en ik ben alleen overgebleven. Kortom, zelfs de grote godsman Elia had een geest van bangheid op sommige momenten en ook Timotheus ontkwam daar niet aan. En hij krijgt dan deze geweldige brief, Timotheus, nooit bang zijn. Want de geest die we hebben is een geest van kracht, een mentaliteit van liefde en van bezonnenheid. Kracht die we kregen, liefde die we ook krijgen, maar ook kunnen laten zien. En die kracht ook, maar ook bezonnenheid. Dat je nadenkt en je bezint en je trekt je conclusies. Je doet niet zomaar ondoordachte stappen. Namelijk alleen die stappen waarvan je weet, dat zijn de stappen die de Heer mij geeft om te doen. Schaam je dus niet voor het getuigenis van onze Heer in vers 8. Nog voor mij zijn gevangenen, maar leidt verdrukking met het evangelie naar de kracht van God. Daar hebben we de krachtbron. En dan zie je weer Elisa staan bij de Jordaan. Waar is de God van Elia? Ja, hij. En Paulus zegt tegen zijn geliefd kind, jij staat hier straks in mijn schoenen met de kracht van God die ons heeft behouden en geroepen met een heilige roeping. En je denkt, oh, dat is geweldig dat wij ons niet hebben geroepen of tot een bepaalde taak hebben aangespoord of elkaar daarvoor hebben geroepen. Maar dat God ons heeft geroepen met een heilige roeping, niet aan onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden van de eeuwen. voor de tijden van de eeuwen. Nog voordat die mooie dingen van Handelingen en de uitstorting van de Heilige Geest plaatsvond. Zelfs nog voordat de Heer Jezus op aarde was. Voordat er een schepping was. Voordat er ook iets geschapen was. Had God al dit met ons voor om ons een bepaalde roeping te geven. Niet alleen te roepen om tot hen te komen, maar ook om een mantel, een taak te geven en daarvoor ook de krachten te geven. En dat is mogelijk geworden door de openbaring en de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Dat is geweldig. Onze Heer Jezus Christus kwam als God de Zoon van de heerlijkheid op aarde om al die mogelijkheden voor ons mogelijk te maken. En als wij nu kennis met hebben gemaakt met die roeping, heeft die roeping dus ook een hemelse oorsprong. En dan zegt Paulus tegen Timotheus, het kan nog zo misgaan in de christenheid, net zoals dat het ging onder Israël. Het verandert niks aan jouw persoonlijke roeping en toewijding en kracht. Of je er nu helemaal alleen voor staat, of alle in Azië zich net zo van jou gaan afkeren als van mij. Het doet er niet toe. Het kan zelfs zo zijn dat jij ook jouw taak en jouw dienst met de dood moet bekopen. Maar onze Heer Jezus Christus heeft de dood teniet gedaan en leven en onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de volkeren. Wat een geweldige bemoediging. Als je als jonge man, als Timotheus zijnde, zo'n brief krijgt van deze grote apostel met wie je zoveel hebt mogen meedelen. En dat je nu naar hem toe gaat met zijn mantel, met zijn boeken, met zijn perkamenten. En dat je de mantel van hem gaat krijgen en in zijn voetsporen verder mag gaan. Timotheus is nooit apostel geworden. Wat Timotheus allemaal gedaan heeft, dat weten wij verder ook niet. Ik ben benieuwd, als ik me straks bij de Heer tegenkomen, dan wil ik graag een poosje met Timotheus praten. Joh, hoe is het nog verder met jou gegaan? Met die mantel van Paulus. Dat worden ze allemaal niet verteld. En misschien hebben we er straks in de heerlijkheid helemaal geen antenne meer voor om daar nog over na te denken. Misschien ook wel, dat weet ik niet. Maar ik ben zo benieuwd. En het is ook zo'n open eindje wat, denk ik, ook in onze levens gebeurt. Als de Heer ons deze brief geeft, dat Hij tegen ons zegt, en kijk nou eens even niet wat er met Gilgal is gebeurd, en met Bethel en met Jericho. Kijk ook eens niet wat er allemaal onder de christenheid misgegaan is. Maar wees ook vandaag nou eens een Elisa die op deze manier begint en ook weer door de Jordaan, net als vroeger het hele volk, maar nu met de mantel van Elia in zijn eentje verder gaat. En wat het hele volk niet kon, dat kan God nog wel door middel van een enkeling. En dat blijft altijd. En deze tweede brief aan Timotheus is een fantastische brief. Ja, het zijn ze natuurlijk allemaal, maar dit is zo'n fantastische brief. Omdat je weet, ook al zijn wij geen gemeente zoals Efeze of Colosse, we zijn altijd nog een enkeling. Zoals Timotheus. In een omgeving waarin zoveel is binnengekomen, dat je afvraagt, is dat nog uw gemeente? Het is één groot huis. En als de Heer spreekt over een groot, dat zegt al, wat groot is bij de mensen is een gruwel voor God. Dus een groot huis wat zich presenteert als gemeente, als christenheid, vol met allerlei dingen die er niet in horen, is voor de Heere God niet echt fijn. En toch komt de Heere God daar tot zijn doel. En heeft Hij ons als individuen een plek gegeven, een taak gegeven, een genadegave gegeven. En soms moeten we die aanwakkeren en moeten we onze handen vouwen en zeggen, Heere God, ik heb de kracht niet zelf. Ik zou niet weten hoe ik het voor elkaar moet krijgen. Maar waar is de God van Elia? Ja, Hij. Heere God, Heer Jezus, U bent daar nu in de heerlijkheid. We hebben nu als het ware naar de hemel zien gaan. En we hebben die andere trooster bij ons gekregen. De Heilige Geest die in ons woont. En ons van dag tot dag wil aangorden. En wil vullen met een geest van kracht, van liefde en van bezonnenheid. En ik hoop dat de Heer ons heel veel genade gaat geven om aan de hand van dit hele bijzondere traject wat Elia en Elise hebben bewandeld, verder te gaan. En Elia gaat ook verder. En we zullen de volgende keren merken dat ook hij een vaderfiguur gaat worden voor de profetenzonen die nog geen hoofd hadden. Vooral zelfs voor koning Joram, die als Elisa sterft, uitroept, mijn vader. En dan denk je, Heere God, hoe is het mogelijk dat u van die koning Joram iemand gemaakt heeft die in Elisa een vaderfiguur heeft ontdekt. Dat kon Elisa ook niet bevroeden toen hij hier aan de oever van de Jordaan met de mantel van Elia in zijn handen stond. Het water ging uiteen, de droge weg ging open en hij ging het land in als eenling. En als eenling heeft de Heere God hem gebruikt. En geeft de Heere God ons elke dag de moed en de kracht om met zijn hulp als eenling desnoods onze weg te gaan. En toch zijn we geen eenlingen, want we zeggen, maar Paulus schreef in hoofdstuk 2 vers 20, als je in dat grote huis bent, ja, dan moet je je reinigen van die vaten tot oneer. Maar in vers 22, ontvlucht de begeerte van de jeugd en jaag naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart. En er zijn ook leerlingprofeten vandaag die misschien qua inzicht niet zo op dat niveau zitten waar je jezelf op bevindt. Maar dat geeft niks. Want de Heer hebben ons ook een hele route. Maar samen met hen de Heer aanroepen uit een rein hart. En gegarandeerd, net als Elisa, komen wij ook vandaag gelovigen tegen waarin wij dingen met elkaar kunnen delen. En dat je daardoor toch wordt bemoedigd. En de Heer aanroept in lofprijzing. Maar ook net als Elisa hier aan het begin doet. Heere God, waar bent u? Want we hebben u nodig. En de Heer zal dat ook niet onbeantwoord laten.